had met Mark erover niet 669. Ik heb boekjes neergelegd zodat je dat eventueel kan meten. 669. Heer van de eeuwigheid, laat ons uw glorie zien. Heer over hemel en aarde, God van Israël.
Thank you.
vader is het er wel goed om, ja, te mogen bedenken dat u een God bent die een volk heeft uitgekozen in deze wereld om eigenlijk een voorbeeld te zijn voor zoveel andere volken op aarde. Ja, vader, we weten ook dat het niet altijd even vlekloos is gegaan, maar toch aan de andere kant, vader, u hebt daarin wel uzelf en uw machtige plan in deze wereld geopenbaard. En daarom is het zo goed om te kijken naar het volk, maar bovenal naar de God van dat volk. En we willen echt bidden, vader, dat u deze avond ook zegent en onze harten opent om uw wil te kennen. Uw wil voor dit volk. Uw wil voor deze wereld. En dat wij ook mogen leren om daarnaar te leven. En we willen daarin ook echt een bijzondere zegen vragen. Vader, juist ook in deze tumultueuze wereld, waarin zoveel gaande is wat we niet begrijpen, waar we geen vat op hebben, waarin we ons misschien wel machteloos voelen, waarin we met voorzichtige ogen kijken naar alles wat er gaande is. Maar vader, u bent de God die nooit laat varen het werk wat uw hand is begonnen. En daar mogen we ons aan vasthouden. Uw naam zij geloofd en gebeden. Zegen deze avond, zegen Mark als hij uw woord met ons gaat openen, als hij gedachten gaat delen vanuit uw woord. We leiden en gebruiken tot eer van uw naam. Dat vragen uit genade en de naam van uw Zoon, Jezus. Amen.
Amen.
Mark.
Goedenavond, broeders en zusters. Fijn om jullie midden te zijn. Om met elkaar Gods woord te delen. Een woord dat zo rijk is. En het onderwerp voor vanavond is Gods plan der eeuwen. En ik wil alvast een dia laten zien. Een overzicht. En ik ga u meteen vertellen dat het vrij zware kost is vanavond. Eigenlijk zeer leerstellig ook. Maar ik heb daarvoor gekozen, omdat in het vervolg van deze serie lezingen Israël uitvoerig aan bod zal komen. En God heeft een geweldig plan. En dat plan gaat niet buiten Christus om, maar dat plan gaat ook niet buiten Israël om. God heeft van eeuwigheid tot eeuwigheid een plan uitgewerkt en hij zal dat in de kleinste details uitvoeren. En als je hier ziet, op dat schema, dan zie je één naam, Adam, vervolgens Abraham, Christus, eerste komst, Christus, tweede komst. En onmiddellijk zie je daaronder een driedeling. En dat heeft betrekking met aionen. Ik zal zo dadelijk uitleg geven wat er bedoeld wordt met aionen en met het woord, vooral het woord wereld, dat in onze Bijbel vertaald is door kosmos of aion. Ja. Dus vanaf de schepping tot de zondvloed hebben we de toenmalige wereld en dat is, zou je kunnen zeggen, één van de eerste aionen. Er zijn er vijf. Dan heb je de tegenwoordige hemelen en aarde, vanaf de zondvloed tot de wederkomst van de Heer Jezus, dat is de eeuw waarin wij leven. Het tijdsbestek waar wij in leven. Ja. En daarna, na de wederkomst van de Heer Jezus, krijg je weer een eerste aion, en dat is het duizendjarig vrederijk, waar de Heer Jezus vanuit Jeruzalem zal regeren en zal zitten op zijn eigen troon, en niet zoals op dit ogenblik, de Heer zit in de troon van zijn Vader, maar dan zal hij zijn eigen troon hebben en regeren vanuit Jeruzalem, de stad van de grote koning. Nu, ik wil u een schriftgedeelte lezen uit de Efezebrief. En we laten als het ware Paulus aan het woord in zijn brief aan de Efeziërs. En daar lees je het volgende in Efeze 3, vers 3. Dat mij door openbaring de verborgenheid of het geheimenis is bekendgemaakt. En dan de verborgenheid die van alle eeuwen verborgen was in God, die alles geschapen heeft, opdat nu aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten, door de gemeente bekendgemaakt zou worden de veelvuldige wijsheid van God. Naar het eeuwig voornemen, staat daar, als het goed is in uw Bijbel. Naar het eeuwig voornemen, dat hij heeft opgevat in Christus Jezus onze Heer. Nu, naar het eeuwig voornemen, letterlijk staat er, naar het plan der eeuwen. Naar het plan der aionen. En nu komen we een beetje to the point. En het woord wereld is de vertaling in onze Bijbel van het Griekse woord kosmos of aion. Nu, wat wordt er bedoeld met kosmos? Kosmos, die kent drie betekenissen. In Handelingen 17, daar lees je dat God de wereld geschapen heeft en al wat daarin is. De wereld, de planeet en al wat daarin is. De stoffelijke planeet, zou je kunnen zeggen. De tweede betekenis zijn de bewoners en de mensen die op deze aardbol leven. Bekende tekst, Johannes 3, vers 16, want al zo lief heeft God de wereld gehad, de wereld gehad, opdat in ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. En dan, de derde betekenis vind je in 1 Johannes 2, vers 15, waar staat geschreven, heb de wereld niet lief. En wat wordt er bedoeld met die wereld? Dat is het wereldsysteem. Waardoor, mocht je dat systeem weghalen, dan stort alles in elkaar. Ja. Dan het tweede woord, aion, dat betekent tijdperk. Aion, eeuw, we denken direct aan 100 jaar, maar dat is hier niet het geval. Aionen zijn beperkte tijden. Beperkte tijden. Aion is een gedefinieerd tijdperk waarin er ook een schepping is. Zo leven wij nu in de tegenwoordige, volgens het schema, boze aion. En we gaan dat komt nog ter sprake, maar de Heer heeft ons nu al de zijnen, over het rond der aarde, allen die hem toebehoren, weggerukt en weggenomen uit de tegenwoordige aion. De tegenwoordige boze eeuw. Wat wil dat zeggen? Dat wil zeggen dat de voltallige gemeente nu op dit moment al gezien wordt in de hemel. Alleen we zijn nog op aarde. Want alles wat met de Heer Jezus gebeurd is, is met ons gebeurd. Hij is gestorven, wij zijn met hem gestorven. Hij is opgestaan, we zijn met hem opgestaan. Hij is ten hemel gevaren, wij zijn mee opgevaren. Hij heeft een plaats in de hemelse gewesten. Wij zijn in hem gezet in de hemelse gewesten. Nu al ziet God die voltallige gemeente. Dat is een bijzonder geweldig iets. Dan in de Hebreeënbrief, daar lezen we het volgende. Door het geloof verstaan wij dat de werelden door het woord van God bereid zijn, zodat wat men ziet niet ontstaan is uit wat zichtbaar is. Bekende schriftplaats, belangrijke schriftplaats, Hebreeën 11, vers 3. Ja. Maar eigenlijk, letterlijk dienen we eigenlijk te lezen, door het geloof verstaan wij dat de eeuwen, hier heb je weer die aionen, die gedefinieerde tijdperken, door het woord, en dat is niet logos, het woord wat we vinden in het Johannesevangelie, in het begin was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God. Dus niet door dit woord, wat daar bedoeld wordt, maar door de geopenbaarde woorden van God. En dan, daar verwijs ik toe naar Romeinen 10, vers 17. Het geloof is uit het horen en het horen door het woord van God. Er is een moment geweest in ons leven, ja, dat we het woord gehoord hebben. En dat de Heilige Geest dat woord toegepast heeft op ons hart en geweten. We zijn in het licht van God gekomen. We hebben onszelf gezien zoals God ons ziet. Zondaars, verloren, voor eeuwig. We hebben onze knieën gebogen. We hebben de Heer Jezus aangenomen als onze verlosser en Heer. En we hebben het eeuwige leven ontvangen. Daartoe heeft God alles gedaan. Daartoe heeft hij zijn Zoon gegeven. En hij is het centrale middelpunt in dat plan, dat geweldige plan van God. Dus ik ga het nog een keer lezen. Door het geloof verstaan wij dat de eeuwen, die tijdperken, door het woord van God, door de geopenbaarde woorden van God, bereid zijn, zodat wat men ziet niet ontstaan is uit wat zichtbaar is. Met andere woorden, door het geloof verstaan wij door het woord van God, dat de eeuwen, die aionen, die tijdperken, werden geschapen door God. God schiep die tijdperken. We kunnen ons dat amper voorstellen, maar God schiep die tijdperken. God heeft van eeuwigheid tot eeuwigheid dat geweldige plan. Hij heeft een geweldige bedoeling. Met andere woorden, door het geloof in de geopenbaarde woorden van God, weten we dat de aionen, de eeuwen, al door God gekend zijn en volmaakt geordend. Alles wat er gebeurt in deze wereld, kent God. Er gaat hem niets uit de hand lopen. Hij is in total controle, wat er ook gebeurt. Ook wat zijn volk betreft. Zijn volk dat straks de meest donkere tijd uit zijn geschiedenis zal meemaken, tijdens de benauwdheid van Jacob, tijdens de grote verdrukking. En wat we nu vandaag zien gebeuren, broeders en zusters, het loopt God niet uit de hand. Ik ga zelfs meer zeggen, God heeft momenteel geen enkele binding, rechtstreekse binding met zijn volk. Want Israël is momenteel lo ami, niet mijn volk. Met de Messiaanse gelovigen is het natuurlijk anders, daar heeft God wel betrekking mee. Ja? Maar God werkt ook achter de schermen. Ik moet u denken bijvoorbeeld aan het boek Esther. Daar vind je nergens sprake van God. In heel dat boek. Maar God werkt achter de schermen, als het ware. En hij gebruikt Esther, die zichzelf volkomen wegcijfert. En toch, met gevaar gevonnis te worden, gaat ze toch naar de koning. Die haar die gouden scepter aanreikt. Maar Mordechai had gezegd, als jij in deze tijd blijft zwijgen, zal God wel zorgen voor een andere uitkomst. Want Haman, het plan was dat Haman één dag had uitgekozen om in heel dat rijk, dat toenmalige Medisch-Persische Rijk, alle Joden uit te roeien. En God greep in. Door een slapeloze nacht van Ahasveros. Hij laat de kronieken voorlezen. Er is sprake geweest een tijd daarvoor betreffende verraad. En Mordechai heeft dat aan het licht gebracht. En Haman, die had al een paal opgericht om Haman op te knopen. Maar Ahasveros vraagt, is er hulde gebracht aan die man, aan die Mordechai? Nee. En dan wordt hij bekleed met een mantel en een bijzondere plaats krijgt hij. En Haman wordt opgehangen uiteindelijk aan de paal die hij had opgericht voor Mordechai. Dus God werkt van achter de schermen. Ook nu. En we weten waar het naartoe gaat. Uiteindelijk zal Israël in een compleet isolement terechtkomen. Ze zullen geen steun moeten verwachten van de Verenigde Staten. Dat is nu nog steeds het geval. Maar het zal allemaal wegvallen. En ze zullen alleen komen te staan en die tijd van benauwdheid moeten doormaken, net zoals hun voorvader Jacob aan de Jabok. Waar hij helemaal alleen achterbleef en moest worstelen met God. En die worsteling met God zal er staan aan te komen na de opname van de gemeente, tijdens die grote verdrukking. Nu is er sprake van verschillende werelden of scheppingen. En een belangrijke schriftplaats is de 2e Petrusbrief, hoofdstuk 3. Daar vinden we ze alle drie. En ik wil die toch even voor de aandacht brengen. 2 Petrus. Hoofdstuk 3. Dan gaat het over spotters. Waar blijft de belofte van zijn komst? Weet je, het is triest om dat te moeten vaststellen, maar ik hoor dat binnen de gemeente. Oh, het kan nog wel 40, 50 jaar duren eer de Heer komt. Ja. Sommigen zeggen, alles is al vervuld in het jaar 70. De leer van het preterisme, ik weet niet of dat hier bekend is. Het is allemaal al vervuld in het jaar 70. Christus is teruggekomen in het jaar 70. En we beleven nu het vrederijk. Dus dat klopt niks van natuurlijk, want het duurt al 2000 jaar. Hè. Het vrederijk duurt 1000 jaar. Ja. Maar, spotters, waar blijft de belofte van zijn komst? Lezen we hier in 2 Petrus 3 vers 4. Maar wat moet de apostel verder schrijven? Vers 5, want moedwillig is hun dit onbekend, dat door het woord van God de hemelen sedert lang waren en de aarde bestaande uit en in water, waardoor de toenmalige wereld door water overstroomd vergaan is. Dat was dus een bedeling na de zondeval. Komen ze terecht, uiteindelijk, aan de verdorven schepping in Genesis 6, waar de Heer in zijn rede zegt, zoals het zal zijn in de dagen van Noach, zo zal het zijn in de dagen van mijn wederkomst. Dus dit is de toenmalige wereld, die daar ten einde komt. Maar de tegenwoordige hemelen en de aarde, de eeuw waarin we, die tegenwoordige boze eeuw, wat we in het schema hebben gezien, de tegenwoordige boze eeuw, dat is de aion, zou je kunnen zeggen, vanaf de zondvloed tot straks de wederkomst van de Heer Jezus. In deze eeuw, in deze aion leven wij. Maar God, nogmaals gezegd, heeft ons ontrukt, weggehaald uit die tegenwoordige boze eeuw. En lieve mensen, wij horen hier niet thuis. Hè? Wij zijn hemelburgers. Wij zijn niet geschapen voor deze wereld. Wij zijn gekend voor de grondlegging der wereld. Kunt u zich dat voorstellen? Voor Genesis 1, vers 1, bent u gekend. Uitverkoren. We zijn een hemelsvolk. God heeft een aardsvolk, Israël, met een aardse bestemming. Ik heb ooit gezegd aan een Jood in Antwerpen, zonder Israël geen zegen voor deze aarde. En hij stond verbaasd. Weet u dat de meeste Joden niet eens een Bijbel hebben? Als ze de vijf boeken, een Tenach, de vijf boeken van Mozes hebben, is het al veel. Vandaar dat we vandaag, te midden van al die ellende, mogen vaststellen dat er een openheid is voor het evangelie. We verspreiden die tweetalige Nieuwe Testamenten. Ik heb het daarnet nog gezegd. Ik ken iemand, een echtpaar die woont op de Karmel. Zijn vrouw is doodsbang voor alles wat er gebeurt. Maar haar man, Sergei, die spreekt haar moed in. Want, zegt hij, ik zie een geweldige opening voor het evangelie. Zo is onze God. Die met een kromme stok een rechte slag kan slaan. Dat kunnen wij niet. Maar hij grijpt in. En hij werkt. En dat geweldige plan zal daarop uitlopen. Dat is zijn doel. De openbaring van Jezus Christus. Daar werkt God naartoe. Nu we lezen verder. Dus die tegenwoordige hemelen en de aarde, hebben we gelezen, zijn door het woord als een schat weggelegd en worden voor het vuur bewaard. Herinner de belofte aan Noach, ik zal de schepping niet meer verwoesten door water. Ja. Dan lezen we verder. Doch dit ene vers 8. Toch dit ene zijn u niet onbekend, geliefden, dat één dag bij de Heer is als 1000 jaar en 1000 jaren als 1 dag. De Heer vertraagt de belofte niet, zoals sommigen het voor traagheid houden. Maar hij is langmoedig over u, omdat hij niet wil dat iemand verloren gaat, maar dat allen tot bekering komen. Maar de dag van de Heer zal komen als een dief in de nacht. Dan zullen de hemelen met gedruis voorbij gaan en de elementen brandende vergaan. En de aarde en de werken daarop zullen verbranden. Daar dit dan alles vergaat, hoe behoort gij, wij dus, te zijn in heilige wandel en godsvrucht, de komst van de dag van God verwachtend en vergastend. Tot terwille van waarvan de hemelen in vuur gezet zullen vergaan en de elementen brandende zullen wegsmelten. Maar wij verwachten, en hier komt het, na die tegenwoordige boze eeuw, wij verwachten naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. God zal de huidige kosmos compleet vernieuwen. Mogen we nu al zien. Als je dat zou zeggen aan uw buurman, ja, dat is de reactie van velen. Nou, laat er maar een stukje loszitten. Zit ik niet mee. Als ze hen maar de blijde boodschap brengen. Lieve mensen, dat is een taak die we nog krijgen, hè. Onze medemensen waarschuwen, hè. Want degene die ooit voor die witte troon zullen staan, dat wordt een verschrikking. Hè? De Heer heeft meer gesproken over de hel dan over de hemel. Wij gaan dat vaak uit de weg, niet over de hel, maar we moeten de mensen waarschuwen. Ze hebben de Heer Jezus nodig. Ze moeten horen dat Gods liefde is. Dat God liefde is. Dat Hij zijn Zoon gegeven heeft, dat Hij alles gegeven heeft, zijn Isaac. Om hen te behouden. Dus die nieuwe hemelen en die nieuwe aarde. Die komt er. Nu weer een leerstellig gedeelte. En als je het allemaal te moeilijk vindt, zit er niet mee. Ik heb dat hier uitgewerkt. We gaan straks over bedelingen hebben. Maar je zult zien dat dat past in dat geweldig plan der eeuwen, waarin ook Israël een plaats heeft. Dat zul je zien in de komende lezing. Nu, daar lezen we, zolang er sprake is van werelden of scheppingen, zijn er ook eeuwen, aionen. Een aion is als het ware het besturingsprogramma van de wereld. En je zou kunnen zeggen dat een aion, dat gedefinieerd tijdperk, met haar regels het softwareprogramma is dat bepaalt hoe de computer werkt. Met andere woorden, hoe het er in de wereld aan toe gaat. God heeft die aionen geschapen. God heeft die tijden ingedeeld. En het gaat van eeuwigheid tot eeuwigheid. De tegenwoordige aion bestuurt de tegenwoordige wereld of de kosmos. En dat is dus de geschapen werkelijkheid. God schiep de tijdperken. Zo zijn wij nu al, doordat de Heer Jezus zichzelf gegeven heeft voor onze zonden, getrokken, bevrijd, weggenomen, verwijderd uit de tegenwoordige boze eeuw, uit de tegenwoordige boze aion. Zie Galaten 1, vers 4. Vraag. Gaat de gemeente door de grote verdrukking? Eerste brief van de Thessalonicenzen. Daar zegt Paulus dat hij verblijd is hoe de Thessalonicenzen zich van de afgoden tot God bekeerd hebben. Dus van de afgoden bekeerd om zijn zoon te verwachten uit de hemel. En wie is die zoon? Jezus, die ons redt van de komende toorn. Met andere woorden, de gemeente gaat niet door die grote verdrukking. Want stel nu eens, ik heb die vraag eens een keer gesteld. Ik zeg, stel dat we door de grote verdrukking moeten heen gaan, de gemeente. Door die verschrikkelijke tijd. Wat wordt er dan bedoeld met wat Paulus zegt? Dat we behouden zijn van de komende toorn. Wat is die toorn dan? Begrijp je? De Heer zal ons weghalen. En thuisbrengen. En helaas voor deze wereld, dan barst de hel los. De meest verschrikkelijke tijd die deze aarde zal gekend hebben. Nu, ik weet, er is verschil van mening, hoor, over de opname. Het kan. Het is geen dwaalleer. Sommigen geloven dat we de eerste helft gaan meemaken. Dat we halverwege die 70ste jaarweek van Daniel worden opgenomen. En ik durf wel eens te zeggen tegen een lieve broeder, we zijn het hartelijk met elkaar oneens. Ja. Maar dat moet kunnen, dus geen dwaalleer. Maar ik geloof dat ze verbaasd zullen staan als die bazuin klinkt. Dat ze toch tot de Heer gaan. Ja? Nu. Nu wordt het, hoop ik, een beetje minder ingewikkeld. En je zult het wel herkennen. Van eeuwigheid tot eeuwigheid onderscheiden we drie grote tijdperken. Van Genesis 1, vers 1, tot Genesis 1, vers 2. Als je nog een keer dat plaatje... Ja? Dus van Genesis 1. Kijk wat er staat op die onderste balk. Daar is sprake van voorbije aionen, meervoud. Nu, die eerste aion is van, zeggen wij, is van Genesis 1 tot Genesis 1, vers 2. Sommigen geloven, want het is duidelijk, het staat in de prediker, er zijn voorbijgaande aionen. Wij leven nu in onze aion, tegenwoordig boze eeuw. Maar daarvoor is er sprake van aionen, meervoud. Dus blijkbaar is Genesis 1 vers 1 tot Genesis 1 vers 2, heeft het te maken met de engelenwereld, waar die beschuttende cherub, Lucifer, een rol gespeeld heeft, maar ten val is gekomen door zijn hoogmoed en terechtgekomen is op de aarde. En vanaf Genesis 1 vers 2 is God beginnen die aarde te verfraaien. Een herschepping. Ja? En heeft volmacht gegeven aan de mens, de kroon van zijn schepping. En we weten wat er gebeurd is. Ook de slang, ook de duivel was in de Hof van Eden. En heeft de slang als medium gebruikt om Eva te verleiden. En de mens viel in zonde, met alle gevolgen van die. Ja. Dus terug naar ons schema. Daarna krijg je weer die tegenwoordige boze eeuw van de schepping tot de zondvloed. Ja. Dan heb je vanaf de zondvloed tot de wederkomst van Christus. Nog een keer dat schema. Tot de wederkomst van Christus. Ja. En dan heb je het duizendjarig vrederijk. Als de Heer terugkomt. Gaat hij een rijk oprichten van 1000 jaar. Maar er is ook daar sprake van. Toekomstige aionen. Ook weer meervoud. Ik wil daar toch heel even bij stilstaan. Kijk, in het duizendjarig vrederijk gaat de Heer regeren. Vanuit Jeruzalem. Israël zal kop zijn en geen staart. Israël zal gebruikt worden in de hand van God om heel de schepping te zegenen. Ze zullen eindelijk een koninklijk priesterschap zijn. Dat staat in Exodus 19, dat zijn ze nog nooit geweest. Koninklijk priesterschap. Of een priesterlijk koningschap. Zijn ze nog nooit geweest. Maar dan wel. Maar wat gebeurt er aan het eind van dat duizendjarig rijk? Dan zeggen we direct, dan breekt de eeuwigheid aan. Maar ik wil u iets lezen uit het boek Openbaring. Heel bijzonder. Openbaring 21. Dus aan het eind van dat duizendjarige vrederijk worden de ongelovigen geoordeeld. Komen terecht in de poel van vuur. Waar de twee beesten en Satan zijn. Ja. Dit is de tweede dood, staat er. De poel van vuur. En als iemand niet geschreven gevonden werd in het boek des levens, dan werd hij geworpen in de poel van vuur. Het zijn mensen die God niet gekend heeft. God kent u en mij. Hij kent ons bij namen. Ik heb het er net nog gezegd. Ik heb het moeilijk met namen van mijn broeders en zusters. Ja. Maar als je de Heer Jezus kent, als je persoonlijke verlosser en Heer, ben je bij God bekend. Je kent je door en door. Ik ben daar heel blij mee. Mijn hemelse Vader kent mij door en door. Als het fout gaat, hoef ik me niet te verbergen. Hij weet wat ik denk. Hij weet wat ik zeg. Hij hoort wat ik zeg. En wat ik doe. Hij weet alles. Dus ik hoef me niet te verschuilen. En als het een keer misgaat, ga tot je hemelse Vader. Beleid je schuld. Beleid het. Noem het op. En werp je dan in de armen van uw hemelse Vader, die haarne vergeeft. We hebben een vergevende God, die ontzettend veel van ons houdt. Niet te onderschatten. Maar nu, hoofdstuk 21, Openbaring. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbij gegaan en de zee was niet meer. We hebben hier dus te maken met een compleet nieuwe kosmos. En ik zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel, gereed als een bruid die voor haar man versierd is. En ik hoorde een luide stem uit de hemel. Zie, de tabernakel van God is bij de mensen. En hij zal bij hen wonen. En zij zullen zijn volk zijn. Geen aparte volkeren meer. Eén volk. En God zelf zal bij hen zijn. Hun God. En hij zal elke traan van hun ogen afwissen. Nu 1 Korinthe 15. De Heer Jezus zit op de troon. 1 Korinthe 15. Ik lees vanaf vers 20. 1 Korinthe 15, vers 20. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden. Sommigen loochenden dat. De eersteling van hen die ontslapen zijn. Want waar de dood door een mens is, is ook de opstanding der doden door een mens. Want evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden, maar een ieder in zijn eigen orde. De eersteling Christus, daarna die van Christus zijn bij zijn komst. Ik ga het toch even zeggen tussen haakjes. Hier zie je de opname. Daarna is het einde, nu komt het, wanneer hij het koninkrijk aan God de Vader overgeeft. Na die 1000 jaar regeren, gaat hij dat koninkrijk overgeven aan zijn vader. Dan breekt daar een nieuwe aion aan. Want hier in 1 Korinthe 15 gaat het niet verder. We weten niet wat er daarna zal gebeuren. Maar God, nogmaals, heeft een geweldig plan. Maar er zijn ook dingen die voor ons nog verborgen zijn. Maar kijk eens wat de Heer Jezus doet. Hij is geëerd als koning, heeft geregeerd als koning, heeft recht gesproken in gerechtigheid. Wij maken veel mee in onze tijd. Corruptie, alom. Onbetrouwbare beslissingen worden genomen. Een verdorven wereld, waarin leven we. Ja. Men praat er zich altijd uit. Zie nu ook weer wat er gebeurd is met die Zweedse voetbalsupporters. Er wordt omheen gedraaid en men praat er zich uit. Ja. Maar goed, het is een goede remedie als je zit te ergeren als je naar die televisie kijkt. Dan mag je weten, er is iets nieuws op komst. Gelukkig. Ja. Maar we lezen hier verder. Ik vind het zo geweldig. Wat een liefde hij heeft voor zijn vader, de Heer Jezus. Daarna is het einde, wanneer hij het koninkrijk aan God de Vader overgeeft. In Korinthe 15 vers 24 lees ik. Wanneer hij teniet gedaan zal hebben alle heerschappij en alle macht en alle kracht. Want hij moet heersen totdat alle vijanden onder zijn voeten gelegd heeft. Stel je voor, na 1000 jaar vrede wordt Satan even losgelaten en hij zal erin slagen om van de vier hoeken van de planeet een opstand te ontketenen en op te trekken naar Jeruzalem. Maar hij zal natuurlijk geen schijn van kans hebben. En het zal geen dagen duren. Die aanval wordt onmiddellijk neergeslagen. De laatste vijand die teniet gedaan wordt, is de dood. want hij heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen. Wanneer hij nu zegt dat alle dingen onderworpen zijn, is het duidelijk dat hij uitgezonderd wordt die hem alle dingen onderworpen heeft, de Vader. Maar wanneer hem alle dingen onderworpen zijn, dan zal ook de Zoon zelf onderworpen zijn aan hem die hem alle dingen onderworpen heeft, opdat God zij alles in allen. En verder geef ik daar geen uitleg over. Dat is zo bijzonder wat hier staat. Kijk, God heeft altijd willen wonen bij de mensen. Dat zie je al tijdens de woestijnreis. Daarvoor werd die tabernakel opgericht. God wilde wonen bij de mensen. God wil woning maken bij ons. God wil woning maken in je hart. God zegt, geef mij je hart. Voor 90% nee, volkomen. Geef me alles, geef jezelf aan hem. Ja. Maar wat hier staat is zo adembenemend mooi, dat de Heer Jezus, die zo geleden heeft tijdens een aardse omwandeling, vanaf Bethlehem tot Golgotha, hij wist precies wat er met hem ging gebeuren. Hij werd voortdurend geconfronteerd met de zonde, met schijnheiligheid, mensen die veinzen, hij kon in hun hart kijken. Wees blij dat ik in je hart niet kan kijken. En ik ben blij dat je niet in mijn hart kan kijken, want hier zit alle mogelijke zonde. Heeft de Heer gezegd. Uit het hart komen voort boze overleggingen, echtbreuk, echtscheiding, weet ik het allemaal. Alle mogelijke zonden. Maar daar is een unieke mens. De mens Gods. De volmaakte mens die zichzelf volkomen geofferd heeft door de eeuwige geest. Onze zonden op hem genomen heeft. In die donkere eenzaamheid gehangen heeft. En het uitriep, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Hij wist het antwoord. Wij zijn het antwoord. Hij heeft al onze zonden en vuiligheid op zich genomen. Maar ik kon zeggen, het is volbracht. En in kracht heeft hij gezegd, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Hij gaf alles over aan zijn Vader. Nu deze Yeshua HaMashiach, deze Messias zal heersen 1000 jaar lang, geëerd worden, de volken zullen optrekken naar Jeruzalem, om feest te vieren. Compleet nieuwe regering zal het zijn. Geen democratie, maar theocratie. Ja, en die persoon, die heerlijke persoon, die heerlijke man Gods, zal aan het eind van dat 1000-jarig rijk alles onderwerpen aan zijn Vader. Zichzelf weer toewijden als het ware aan zijn Vader. We hebben hier gelezen. Opdat God zij alles en in allen. En hier zwijg ik. Hier gaat het niet verder. Hier stopt het. Wat daarna komt, weet God en God alleen. Nu, we komen bijna aan het eind. Dus, vanaf de schepping van de mens onderscheiden we 7 bedelingen. Ja? En daar heb je ze, in het wit, boven. Ja, de bedeling en die bedelingen die eindigen allemaal met een oordeel. Wat God de mens in handen heeft, weet de mens altijd te verknoeien. Dat is onze geschiedenis. Zowel Israël als de gemeente hebben gefaald. We moeten kijken, dus eerst de bedeling van de onschuld. Eindigt met een oordeel. verdrijving uit de Hof van Eden. Stel je voor, had de Heer die cherubs niet geboden de weg naar de boom des levens af te sluiten. Stel je voor dat Adam en Eva daarvan gegeten zouden hebben. Mensen, dat was de hel op aarde. Ze gingen niet sterven, maar wel zonderen. Maar God grijpt in. Daar zie je iets van de genade van God trouwens. Daarna krijg je de bedeling van het geweten. Door die zondeval hebben we geweten gekregen. Intuïtief weten we, dat is goed en dat is slecht. Sommige mensen hebben hun geweten dichtgeschroefd. Worden gewetenloos genoemd. Ja. Maar hier zie je dus dat deze bedeling eindigt met de zondvloed. Ongeveer 4300 jaar geleden. Daarna krijg je het menselijk bestuur. Vanaf Noach krijg je menselijk bestuur. Onder andere een wetgeving, wie des mensen bloed vergiet, diens bloed zal vergoten worden. Dat betekent dus dat God achter de doodstraf staat. Voor de ergste zonde. Maar het eindigt met de spraakverwarring van Babel. God had gezegd tot Noach, verspreid u. En ze komen samen in de vlakte van Sinjar. Ze bouwen een toren. En de rebelse Nimrod wil God van zijn troon stoten. Maar God grijpt in. Spraakverwarring. En ze moesten wel uit elkaar gaan. Daarna krijg je een nieuw, compleet nieuw begin, broeders en zusters. Na dat falen van de mens, na dat falen van Noach, wil God een volk voor zijn eigen naam. En hij kiest een Syriër, een Arameer, Abraham. En dan krijg je een nieuwe bedeling van de belofte. Wordt een geweldige belofte gedaan. We gaan dat de volgende keer over hebben. Aan Abraham, Isaac en Jacob. Waaruit de 10 stammen tevoorschijn komen. Maar die bedeling eindigt met een oordeel. Tekenen en wonderen voor Israël. Maar oordelen voor Egypte. Daarna krijg je de belofte vanaf de Sinaï, een nieuwe persoon, Mozes de man Gods, staat er in Psalm 90. Mozes de man Gods. Bedeling van de wet eindigt met een oordeel, de kruisdood van de Heer Jezus. Die moest sterven in onze plaats. Maar ook het oordeel over Israël, het jaar 70, de tempel verwoest, de Joden verspreid over heel de wereld, de diaspora. De 2 stammen bevinden zich in het land. Maar de 10 stammen, die zijn verspreid over de hele wereld. En God, de Heer Jezus, zal, als hij terugkomt, en zijn voeten zullen staan op de Olijfberg, dan zal hij engelen inschakelen om de Joden terug thuis te krijgen. Vervolgens krijg je onze bedeling, de bedeling van de genade. Eindigt met een oordeel, de grote verdrukking, het oordeel over de volkeren. Maar uiteindelijk, wat dat oordeel van de volkeren betreft, de Heer zal recht spreken en scheiding maken tussen de schapen en de bokken. Vervolgens krijgen we het vrederijk, die 7e bedeling. Oordeel voor de grote witte troon. Na het 1000-jarig rijk. Hebben we even bij stilgestaan. Oordeel voor de grote witte troon. Als je daaraan denkt. Aan die onbekeerde familieleden. Onbekeerde zoon of dochter. Man of vrouw. Dat is verschrikkelijk toch? Maar we gaan eindigen. Iets opmerkelijks. We lezen in Genesis 2, vers 1 tot 2. Alzo werden voltooid de hemel en de aarde en al hun heer. Toen God op de zevende dag het werk voltooid had, dat hij van het werk voltooid had dat hij gemaakt had, rust hij op de zevende dag. Zes dagen arbeid, de zevende dag is de rustdag. En we hebben gelezen in 2 Petrus 3 vers 8 dat één dag bij de Heer is als 1000 jaren en 1000 jaren als één dag. Nu, wij kennen niet exact de datum, de tijd, de opname, dat weten we niet. Moeten we niet proberen een datum op te plakken. Maar we mogen wel acht geven op de tekenen der tijden. En ik geloof, het staat er aan te komen. Kijk, van Adam tot Abraham 2000 jaar. Van Abraham tot Christus eerste komst 2000 jaar. Dat maakt dus 4 dagen, hè? 4 dagen. Christus eerste komst tot Christus tweede komst, 1000 jaar vrederijk, hè? 2 dagen. 2 plus 2 plus 2, als ik goed kan tellen, is dat 6. 6 dagen. De rust van het Messiaanse vrederijk zal 1000 jaar duren. Gods zevende dag. Tot Jozua werd gezegd, in de tijd van Jozua, ze konden niet ingaan vanwege hun ongeloof. God wilde hen toen al in de rust brengen, zijn volk. Maar heeft het niet kunnen doen vanwege hun ongeloof. En daarmee wil ik eindigen. God vraagt van u en mij geloof. Abraham, de vader van alle gelovigen, er staat niet dat Abraham geloofde in God. Er staat, Abraham geloofde God op zijn woord. En een mooie leuze is, lees het woord, geloof het woord, en je hebt het. Lees wat er staat, geloof wat er staat, en je hebt wat er staat. Dat is voor u en mij de uitdaging. God geloven op zijn woord. We gaan het daarbij laten. Ga jij bidden?
Ik wilde eigenlijk voorstellen.
Ja? Oh ja, er staat een microfoon, hè?
Ja, oh, je wou nog vragen?
Nee. Zeg maar, doe maar.
Ja, nee,